Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 22e psalm. Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 6e vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heel al geen perk. En wat er verder volgt uit het 6e vers van Psalm 145, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het tweede boek van Mozes, daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Exodus 30, de versen 1 tot en met 10.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken, van sittimhout zult gij het maken. Een el zal zijn lengte zijn en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn. Maar twee ellen deszelfs oogte, uit hetzelfde zullen zijn oornen zijn. En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn oornen. En gij zult het een gouden krans rondom maken. Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken onder zijn krans. Aan zijn twee zijden zult gij dezelfde maken, aan zijn beide zijden, en zij zullen zijn tot plaatsen voor de aanbomen, dat men het daarmede dragen. De draabomen u zult gij van sittimhout maken, en gij zult ze met goud overtrekken. En gij zult het zetten voor den voorrang, die voor de ark der getuigenis zijn zal, voor het verzoendeksel, het welk zijn zal boven de getuigenis, waarin ik met u samenkomen zal. En Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen, alle morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. En als Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, noch brandoffer, noch spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. En Aaron zal eens in het jaar over derzelfs oornen verzoening doen met het bloed des zondoffers, der verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is een eiligheid der eiligheden den Heere.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 26. Daar staat boven: van de enige voorbidding van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins was ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was en nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoogd worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij: terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs enzovoort. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God belieft heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer, een andere te zoeken zonder hem immer meer te vinden, want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden. Zingen wij van Psalm 66, het zevende vers: ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. En ook het negende vers: ware ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. En wat er verder volgt uit de versen 7 en 9 van de 66ste psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hebben gezongen uit Psalm 66. Is u opgevallen? Hebben jullie het ook gemerkt? Daar gaat het over het brandaltaar. Dat is het brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar spreekt van het lijden en sterven van Christus. Het wees heen naar het offer dat hij zou brengen. Die dieren werden verbrand. Zo zou Christus getroffen worden door het vuur van Gods toorn. Opdat er voor mensenkinderen, die het moeten belijden, dat zij getroffen zouden moeten worden door het vuur van Gods toorn, verlossing zou zijn, dat zij de liefde, de ontferming, de goedertierenheid en de genade van de Heere zouden ontvangen, het brandofferaltaar. Maar ook dat tweede altaar, daar hebben wij van gezongen. Het reukwerk zal zijn geur verspreiden. Het reukofferaltaar. Dat reukofferaltaar wijst ook heen naar Christus. Want zoals dat reukwerk opsteeg van het reukofferaltaar, zo stijgen de gebeden van Christus op. Hij is die biddende hoge priester. En als we dan denken aan de vier hoornen van dat altaar, dan wijst dat heen dat Christus bidt voor al de zijnen, waar zij zich ook bevinden in deze wereld. En met name wordt onze aandacht vanmiddag gevraagd voor dat reukofferaltaar. Want dat wees heen naar datgene wat beleden wordt in artikel 26. Christus als voorbidder. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, voorafgeschaduwde voorbidder. Ten tweede, enige voorbidder. En ten derde, grote voorbidder. Christus als voorbidder, in de eerste plaats voorafgeschaduwde voorbidder, ten tweede enige voorbidder en ten derde grote voorbidder. Twee altaren bij de tabernakel. Het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. De hoge priester, zo is het gelezen, moest 's morgens en 's avonds dienst doen bij het reukofferaltaar. Het was dus een dienst die van dag tot dag voortging. En dat wijst op de blijvende voorbeden van Christus. Hij is het die wijst op zijn eigen borgwerk. Christus is na lijden, sterven en opstanding ingegaan in de hemelse heerlijkheid. En misschien denken we daar wel te weinig aan, wat hij daar doet. Daar is hij de grote voorbidder voor al de zijnen. Brandofferaltaar en reukofferaltaar. Daar is ook verband tussen. Want het reukwerk op het reukofferaltaar moest aangestoken worden met vuur van het brandofferaltaar. Daar ligt een rijke prediking in opgesloten. Dat brandofferaltaar immers wijst heen naar het vuur van Gods toren. Nadat Christus de toren van God ten volle heeft ondervonden in zijn aangenomen ware menselijke natuur, is hij ingegaan in hemelse heerlijkheid. En wat hij daar doet, dat wordt voorafgeschaduwd door het reukofferaltaar. Mens geworden. Anders had hij nooit het offer van zijn leven kunnen brengen. Anders had hij nooit kunnen lijden en sterven. Het staat hier zo, wij geloven dat we geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, die hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins was ons de toegang gesloten. Toegang tot God. Waar wordt dat gezien, jongens en meisjes, als we denken aan de lijdensgeschiedenis? Aan het scheuren van het voorhangsel. Dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En daarin zegt God, door het lijden en sterven van mijn zoon, door zijn volmaakte gehoorzaamheid, is er toegang tot mij. Dat reukofferaltaar stond voor dat voorhangsel. Als de priester, de hoge priester, zijn werk deed bij dat reukofferaltaar, dan stond hij met zijn gezicht in de richting van dat voorhangsel. Heerlijke geur steeg op. En die geur drong door tot in het heilige der heiligen. Maar daar mocht de hoge priester maar eenmaal per jaar komen met het bloed der verzoening. Dat voorhangsel hing er. Maar zoals ik al zei, Christus heeft zijn werk volbracht. En dat betekent het scheuren van het voorhangsel. Hij is ingegaan in het hemels heiligdom om daar te bidden voor zijn kerk. En dat alles werd nu voorafgeschaduwd in de tabernakel. Het reukwerk moest op een bijzondere manier bereid worden. Als u verder zou lezen in Exodus 30, dan komt u dat ook tegen. We lezen in vers 35, en gij zult een reukwerk en zalf daarvan maken, naar het werk des apothekers gemengd, rein en heilig, en gij zult van hetzelfde heel klein pulver stoten. En ge zult het vandaar leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst. Klein pulver stoten. Dat wijst heen naar wat we lezen in Jesaja 53. Daar staat: het behaagde den Heere hem, dat is zijn enige geboren zoon, de borg en middelaar, te verbrijzelen. En dat is ook gebeurd. De zware last van de toren van God tegen de zonde heeft de borg ten volle gedragen. Hij is verbrijzeld geworden naar zijn menselijke natuur. In ziel en lichaam de gramschap van God ondervonden. En dat is nou het rijke lijdensevangelie. Dat er zo alleen vrijspraak, vergeving en verzoening is voor mensen die die verbrijzeling verdiend hebben. Wat een rijke prediking gaat er dan uit van dat reukoffer, dat op het reukofferaltaar gebracht moest worden. De verbrijzelde borg heeft de zaligheid verworven. En hij eist de zaligheid van allen voor wie hij betaald heeft. Denk aan deze bekende woorden: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dus de betaling ligt achter hem. Maar het eisen van de verlossing, daar gaat hij mee door. En daarom, geliefde gemeente, is de prediking niet ijdel. De zaligmaker die zit aan de rechterhand van de Vader, gebruikt de prediking om harde harten te verbreken, om het geloof te werken, waarvan onszelf alleen maar de dood is, het ongeloof heerst. Verstaan we nou iets van de rijke betekenis van dat reukofferaltaar? Christus is nu in de hemel. En hij eist van de Vader al de zijne op. En de Vader geeft hem die. En buiten zijn borgwerk, buiten die biddende zaligmaker, die biddende hoge priester, is er geen weg om zalig te worden. Dat leidt tot onze tweede gedachte, enige voorbidder. Geen toegang tot God. Hebben we dat al eens gezien? Wij als zondaren kunnen tot God niet naderen. Dat wordt ook verwoord in artikel 26, wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God. Die toegang was er wel. Adam en Eva hadden toegang tot God. Die hoefden niet bang te zijn als de Heere tot hen kwam. Daar was immers geen zonde. Daar was geen ongerechtigheid, goed geschapen naar het evenbeeld van God. Maar ze hebben zelf die toegang toegesloten. Zich van God afgewend. En dat betekent ook tegelijkertijd het tegenovergestelde, de toegang geopend naar de rampzaligheid. En als God dan komt na de zondeval, is er vrees. Wie kan immers als zondaar voor God bestaan? Ook vanmorgen is de wet u weer voorgehouden. En de vloek moet iedereen treffen die ook maar op één punt de wet van God heeft overtreden. dan moet ik getroffen worden door de vloek van Gods wet. U en jullie. Niemand uitgezonderd. Geen toegang tot God. Eigen schuld. Onrein. Zondig. In geestelijk opzicht meelaats. God is buiten Christus een verterend vuur. Maar nu het wonder van het evangelie. Waar geen toegang meer was door eigen schuld, heeft God zelf een toegang gemaakt. Die toegang uitgedacht in de eeuwigheid. En door het komen van Christus in de tijd is die toegang werkelijkheid geworden. Voor hem geen toegang meer. Dat is wonderlijk. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, geen toegang meer tot God. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat de Zoon van God aan het kruis heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we hebben dat gezongen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Hij moest en wilde van God verlaten worden, om toegang te verwerven tot God. Want er staat geen punt achter die belijdenis dat wij geen toegang hebben tot God, maar een komma. Vanuit de mens nooit meer toegang, inderdaad. Maar vanuit God wel. Dan alleen door de enige middelaar en voorspraak. Enige. Hoort u het? Buiten hem is er geen middelaar. Wat een mens ook doet, dat zal hem nooit zalig maken. Misbruik dat nou niet. En zeg niet, dan hoef ik niet meer naar de kerk te gaan. Dan hoef ik de Bijbel niet meer te lezen. Dan hoef ik mijn knieën niet meer te buigen. De Heere verplicht ons de middelen waar te nemen. Heb je het gehoord in het gebed? Als we in de kerk zijn, dan bevinden wij ons op de werkplaats van de Heilige Geest. Die biddende Christus aan de rechterhand van God de Vader werkt door woord en geest wonderen, door de prediking toe te passen in zondaarsharten, door te ontdekken aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Door inderdaad het oog ervoor te openen, ik heb geen toegang meer tot God. Ook niet door alles wat ik doe. Het gaat hier allereerst in artikel 26 uiteraard over de tegenstelling met de Romeinse kerk. De enige voorbidder is Christus en niet Maria of welke heilige dan ook. En juist in de tijd voorafgaand aan de reformatie werd dat geleerd. Denk eens aan Luther. Luther in het onweer. Hij riep in dat onweer de heilige Anna aan om hem te beschermen en hij beloofde in het klooster te gaan. En ook Calvijn heeft aan die heilige verering meegedaan. Heeft de overblijfselen van de heilige Anna als kleinkind gekust. Nou, dat doen wij natuurlijk niet, dominee. Dat kan ik begrijpen. Maar is het niet waar wat Luther zegt, dat wij allemaal een paap, dus een Rooms iemand, in ons hart hebben? Als wij denken, wanneer ik nu maar eens heel gevoelig mag bidden, wanneer ik eens heel diep vernederd mag worden voor God. Wanneer ik maar heel eerbiedig Gods woord lees. en ook heel nauwgezet mijn plicht op de zondag waarneem, met mijn hart, als we daar iets van willen maken, en als we daar enige grond aan willen ontlenen, dan zijn we ook rooms. Iets of meer zoeken buiten die enige middelaar die God de Vader heeft gegeven. En soms kan een mens heel wat hebben, denk eens aan Paulus. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Die had heel veel gedaan, Gods woord nauwkeurig onderzocht, op zich natuurlijk niet verkeerd. Geleefd naar de wetten van God, het ernstig genomen. Maar al die dingen betekenen niets als het gaat om zalig te worden. En dat heeft God hem geleerd. Alles geslagen. En dat doet de Heer nog. Geleidelijk of plotseling, ineens, dat alles uit handen wordt geslagen waar een mens het van verwacht. Al de deugd van de mens wordt dan tot een wegwerpelijk kleed. Om het alleen te verwachten van het kleed van de gerechtigheid van Christus. Kennen we dat? Of weten we daar nog niet van? De Heere wil het werken onder de prediking van wet en evangelie. De enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. En niet door goede werken, niet door eigen gerechtigheid komt de toegang tot God, alleen door het werk van Christus. Opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins was ons de toegang gesloten. Ja, maar zeggen de Roomsen. Christus is eigenlijk zo hoog. Je kunt niet rechtstreeks tot hem naderen. Daar heb je nou de heiligen voor nodig. Maria bijzonder. En elke dag bidden Roomse mensen, heilige Maria, bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Daartegen neemt dit artikel duidelijk stelling. Er kan alleen maar gebeden worden in de naam van Christus. Zijn grootheid moet niet afschrikken, maar moet juist aanmoedigen om tot hem te gaan. En ik weet het, dan zegt de Roomse kerk, ja, die heiligen zijn geen middelaars van verzoening, maar middelaars van tussenspraak. Een soort tussenstation zou je kunnen zeggen, want rechtstreeks tot God in Christus gaan, dat kan niet. De Bijbel leert het anders. En aan het slot van artikel 26 wordt dat ook duidelijk beleden, dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, denk aan de woorden om Christus wil, die zo vaak aan het einde van het gebed worden uitgesproken, ons zal gegeven worden. De enige voorspreker. Maar ook, en dat is onze laatste gedachte, grote voorspreker. En dan worden er heel wat zaken genoemd in artikel 26. De teksten die aangehaald worden, daar zou op zich een preek over gehouden kunnen worden. Dus we moeten ons beperken. We kunnen er vanmiddag maar iets van zeggen. En er wordt allereerst gewezen op de liefde van deze voorspraak. Want er is niemand, zo lezen wij in artikel 26, nog in de hemel, nog op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. En waarin komt zijn liefde uit? Wel, dat staat er ook. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht voor ons. En is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En is het dan niet ontzettend? Aan zo'n bijzonder liefdevolle voorbidder voorbij te gaan. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig was, wie zouden we kunnen vinden die ons meer beminde dan hij? Die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. Grotere liefde is er niet als je je leven geeft voor vijanden. Dat is nou het grote wonder van het lijdensevangelie. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En die u, dat zijn vijanden. Zo zijn we van onszelf. We willen God niet dienen. We hebben ons van hem afgekeerd. De toegang geopend naar de rampzaligheid. En u heeft Christus uit liefde voor zulke vijanden zijn leven gegeven. Uit liefde voor zulke vijanden is hij de helse rampzaligheid ingegaan. Denk aan de Godverlatenheid aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Voor hem werden naar zijn mensheid de poorten van de hel geopend, om ze te sluiten voor vijanden, om ze toe te sluiten voor hellewichten. Doe daar maar niks aan af. Zo is het. En dat tekent ons het grote wonder. Het wonder van zalig worden, dat zij die voor de hel gekozen hebben, toch in de hemel zullen komen, vanwege die onbegrijpelijk grote liefde van de zaligmaker. Liefde die we zien in al de offers van het brandofferaltaar. Hij heeft zijn leven gegeven en daar wijst hij op. Denk aan het reukofferaltaar. Dat is het gebed dat opklimt tot God. Ik heb hen gekocht. Ik heb mijn bloed gestort. En daarom eist hij hen op. Uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten, uit het westen. Denk aan die vier hoornen op dat reukofferaltaar. En dat gebed gaat steeds door. En daarom is de prediking. Daarom is de zendingsarbeid. En daarom is het evangelisatiewerk echt niet te vergeefs. Grote voorbidder. Ook hierin dat hij de Almachtige is. Daar wijst artikel 26 ook op. En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Alle macht. Dus wie in de nood, getrokken door de Vader, gevoerd wordt tot hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, komt daar nooit beschaamd mee uit. Hij is almachtig. Het hartste hart wordt door hem verbroken. De duivel kan het nooit van hem winnen, want hij heeft van de duivel gewonnen. En de wereld kan het ook nooit meer winnen. Hij heeft de triomf immers behaald aan het kruis. En de zonde van binnen kan het ook niet tegenhouden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. O, wat zouden we toch dwaas zijn als we buiten hem zouden zoeken verloren zondaren en zondaressen. En dat geldt van ons allemaal. Als we betrouwen op wat dan ook, dan zullen we daar beschaamd mee uitkomen. Maar wie het van hem verwacht, wie in hem geloven mag, ook geloven mag in zijn almacht, zal nooit teleurgesteld uitkomen. Hij slaat toch zo'n oneindig oog, inderdaad, aan de rechterhand van zijn vader. Op hen het oog, die nederig knielen. Groot, ook hierin dat hij verhoord wordt. En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen, welbeminde Zoon van God? Wat is hij toch groot. Hij kan wijzen en wijst ook daadwerkelijk op de prijs van zijn bloed. Dat bloed, voorafgeschaduwd in al de bloedstortingen van het Oude Testament. Na volbracht borgwerk ingegaan in het hemels heiligdom. Ja, maar zal iemand zeggen, wat hier ook wordt verwoord, wij zijn het niet waardig. Hoor maar wat er staat. Hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn. Dat is op zich natuurlijk wel waar. En als we dat nou echt geleerd hebben, dan zul je nooit meer met iets van jezelf komen. Of als je het toch opnieuw doet, slaat de Heere dat opnieuw uit handen. Want er kan alleen maar genaderd worden tot God. In en door Christus. Want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen. Maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft het verdiend. En zo is dat reukofferaltaar ook beeld van de gebeden die opstijgen tot God. Denk ook aan het boek Openbaring Violen, gevuld met het reukwerk van de gebeden der heiligen. Van dat reukwerk gaan we zingen. Tweede vers van Psalm 141, mijn B. Met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 141. grote voorbidder. De teksten die aangehaald worden uit de Hebreeënbrief getuigen daarvan. Vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Niets buiten dat bloed. Geen gevoel van binnen. Geen ontdekking. Geen vertroosting van binnen. Alleen door het bloed van Christus. Misbruik ook dat niet, geliefde gemeente. Daar is wel ontdekking van binnen. En daar is wel troost waar de Heere in doet delen. Zeker wel. En het is een bijzonder wonder als zijn nabijheid ervaren mag worden. Zijn gunst en liefde bemerkt mag worden. Maar dat geeft geen ingang in het heiligdom. Alleen het bloed van Jezus. Laat ons dan toegang, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Hij is zijn kerk voorgegaan. En waar hij is, zullen ook al de zijnen zijn. Een verse en levende weg, dat wil zeggen, het offer van Christus houdt altijd zijn waarde. Dat was niet alleen van betekenis al ten tijde van het Oude Testament. De echte Israëlieten mochten toen al zien dat er alleen maar toegang tot de hemel was door het bloed. Want de hoge priester ging in op grote verzoendag met het bloed. Het bloed der verzoening. En dat geldt ook nu nog, nu dat bloed vergoten is. Maar al die bloedstortingen van spraken. Als ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. Niet meer onder de toren van God, maar onder zijn gunst, onder zijn ontferming. Onder de hoede van hem die de weg, de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alles van de mens wordt afgesneden. Opdat Christus verheerlijkt worden. Christus alleen en anders geen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En wat zouden we dwaas zijn, een andere te zoeken. Daar spreekt het slot ook van. Want waartoe heeft God de Vader hem gegeven? Ons zijn Zoon tot een advocaat gegeven, staat er een advocaat. Wat moet zo'n man doen, jongens en meisjes, een gewone advocaat? Nou, die probeert misdadigers te verdedigen. Die probeert allerlei dingen naar voren te brengen, waardoor de straf wat minder wordt. Gebeurt dat hier ook? Nee, dat gebeurt niet. Christus heeft nooit ontkend de zonden en de overtredingen van die ontelbare schare. Maar heeft juist al die zonden en overtredingen op zich genomen. En zo voor Jood en Heiden naar Gods welbehagen de zaligheid verworven. En weet u wat nu zo wonderlijk is? Deze advocaat wint alle zaken die hij moet waarnemen. Dat is op aarde niet zo. Als je echt een moord hebt gepleegd en dat is bewezen, al heb je dan de beste advocaat, dan ga je de gevangenis in. En eigenlijk zou je gedood moeten, dat is bijbels. Dus advocaten kunnen de zaak rechtvaardig verliezen, zouden we kunnen zeggen. Maar deze advocaat verliest met eerbied gesproken geen enkele zaak. Hoe komt dat? Komt dat omdat degene voor jij pleit zondeloos zijn? Nee. De Heere leert hen juist dat zij de toegang tot hem afgesloten hebben. En de toegang tot de rampzaligheid geopend hebben. Dat is de werkelijkheid. Maar nu is deze advocaat het vuur van Gods toren ingegaan. Uit onbegrijpelijk grote liefde de toren van God gedragen. En zo, na volbracht borgwerk, wijst hij op het bloed dat hij gestort heeft. De betaling die hij verricht heeft. En daarom verliest hij geen enkele zaak. Heeft de zaak van Adam niet verloren voor de zonde van Adam betaald. De zaak van Abraham niet verloren. De zaak van Manasse niet verloren, die goddeloze koning, die zoveel kwaad had gedaan, ook voor al die zonden betaald. De zaak van Petrus niet verloren, dat is ook een wonder. Tot 3 maal toe heeft Petrus het gezegd, de zaligmaker niet te kennen. Onder ede en zelfvervloeking heeft hij dat uitgesproken. En wat heeft Christus gezegd? Simon, Simon, ziet de Satan, heeft u die de zeer begeerte ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Deze advocaat heeft ook voor de zonde van die drievoudige verloochening betaald. Ook de zaak van Paulus niet verloren, die het verwachtte van zijn eigen gerechtigheid. Als profeet hem onderwezen het ontoereikende van die eigen gerechtigheid. Als profeet hem al die goede werken uit handen geslagen, om daar niet langer op te bouwen en op te vertrouwen. Als koning zijn heerschappij gevestigd in het hart en leven. Als hoge priester zijn leven gegeven en de prijs betaald. Alle zaken gewonnen. En hij zal het ook winnen. Totdat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En wat zou het geliefde gemeente toch ontzettend zijn als één van ons aan deze enige en grote voorbidder voorbij zou blijven gaan. We hebben hem allemaal nodig. Dat laat de Heere prediken. Want wij zijn allemaal verloren zondaren en zondaressen. De toegang tot God afgesloten. Maar nu heeft God toegang gemaakt. Uitgedacht in de eeuwigheid. Verworven door Gods Zoon in de tijd. Die grote voorbidder. Die het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Die ook gebeden heeft aan het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ook voor die ene moordenaar betaald, u hoorde daar vorige week van. Ook zijn zaak gewonnen, de duivel had het bijna gewonnen. Tot 11:55 zouden we kunnen zeggen, was daar de heerschappij van de duivel in zijn hart. Maar deze voorbidder heeft door zijn almacht de heerschappij van de duivel verbroken. Zie op zijn almacht, geliefde gemeente. Als u het moet zeggen, mijn hart is zo hard. Ik ben zo onbekeerlijk. Of als u het moet zeggen, mijn zoon, mijn dochter, mijn vader of mijn moeder. Ik kan ze niet overtuigen. Zie op deze almachtige voorbidder. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Wat zou het ontzettend zijn als we vertrouwen op iets of iemand buiten deze voorbidder. Ook dan liggen we onder de toren van God. Dan kun je wel denken in te gaan, maar er is alleen maar toegang door het bloed. Toegang voor verloren zondaren, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En weet u wat de Heere doet onder de prediking van zijn woord? Hij ontdekt aan die verlorenheid. En hij laat ook zien dat al datgene wat de mens doet, de toegang tot God niet kan openen. Maar dat God nu gezorgd heeft voor toegang tot hem. Zie op die biddende hoge priester. Vader, ik wil. En dat gebed wordt altijd verhoord. En door zijn werk is er ook verzoening voor gebedszonden van Gods kinderen. Want dat reukwerk van het gebed, dat stinkt. Of niet? Als je gedachteloos bidt. Als je alleen maar denkt om jezelf in het gebed. Als je vraagt om dingen zonder erbij te zeggen, als het in uw raad kan bestaan, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, ook voor die zonden heeft deze voorbidder betaald. En aan die onreinheid in het gebed, die zondigheid in het gebed, komt een einde. Dan zal het reukwerk van de aanbidding voor eeuwig opstijgen tot eer van God. En dat alleen op grond van de bloedstorting van Christus, die zijn bloed heeft vergoten tot een volkomen verzoening, ook van de gebedszonden van al de zijnen. Dan zal de volmaaktheid aanbreken en de drie enige God eeuwig geloofd worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat een wonder dat het reukofferaltaar in de tabernakel stond en ook in de tempel. Wat een wonder dat gij, o Heere Jezus Christus, na volbracht borgwerk, zit aan de rechterhand van uw Vader, wijst op het bloed, door u gestort. Op uw volbracht werk, waardoor er naar recht toegang is tot God. En naar recht de hemelse gelukzaligheid genoten zal worden. Dan komt er niets van de mens in aanmerking door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen en dank voor alles wat ge geschonken hebt op deze uw dag. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk. Gedenk aan die het heel moeilijk hebben. Bijzonder in het ziekenhuis en allen die daarbij betrokken zijn. Dat de ogen op u mogen zijn, gij die de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide zijt. Bewaar voor gevaren die ons altijd en overal omringen. Gedenk onze vissermannen, als ze uit zullen varen, dat ze weer veilig binnen mogen komen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken we, uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van de vierde psalm, daarvan het derde vers, dan zult gij recht naar het outer, dat is het altaar treden. Derde vers van de vierde psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.